Maar eerst, vanochtend schreef Michail Khodorkovsky, dat is geen familie voor zover wij weten van die oligarch die vrijgelaten is. Michail Khodorkovsky is een Ruslandkenner en een professor in Chicago, geboren in Rusland. Hij schreef in de New York Times dat Rusland in het conflict met Oekraïne verbloemd dreigt, informally threatened, zoals hij schreef, met de inzet van nucleaire wapens. Klopt dat bericht en moeten we een dergelijk dreigement serieus nemen? Ik ga erover spreken met in Antwerpen Rusland-deskundige Joris van Bladel. Goedenavond, Joris.
Goedenavond.
Ja, je bent er. En tevens adviseur van de Oostenrijkse regering in Rusland-kwesties. En hier bij mij in de studio Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Ook goedenavond. Joris van Bladel, om met jou te beginnen. Meneer Khodorkovsky slaat in de New York Times een waarschuwende toon aan over die dreiging met nucleaire wapens. Zij citeert een aantal mensen. Hoe ernstig is het?
Ja, ik denk wel dat het... Je moet een onderscheid maken tussen enerzijds de retoriek die wordt gebruikt, die ook voor binnenlands gebruik is, heel duidelijk. Langs de andere kant zien we toch heel duidelijk dat op tal van vlakken, ik bedoel daarmee de modernisatie van het nucleair arsenaal, de oefeningen die in toenemende mate op het terrein worden uitgevoerd, de testing en zo verder, de doctrine die wordt aangepast. Men ziet er op tal van vlakken dat Rusland op nucleair vlak toch wel toch heel wat aan het veranderen is.
Ja, want Khodorkovsky noemt in zijn ingezonde stukken een aantal namen van mensen rondom Poetin, maar Poetin zelf heeft ook al één of twee keer feintjes gewezen op het feit dat Rusland een nucleaire grootmacht is, hè?
Ja, dat is heel duidelijk. Hij heeft al een paar keer gezegd dat de nucleaire optie wel degelijk een element is waar Rusland wel degelijk rekening mee houdt. Nu, dat is ook niet helemaal nieuw. En dat moet gezien worden in het kader van eigenlijk de conventionele zwakte van Rusland. Dus de nucleaire optie is eigenlijk een element om de status die zichzelf wil toe-eigenen, om die eigenlijk waar te kunnen maken.
Ja. Mevrouw Piri, hoe serieus neemt u zo'n dreigement?
Nou, het is aan de ene kant natuurlijk triest om te zien dat we terug zijn bij dit soort retoriek. Ja, eigenlijk retoriek die we kennen in tijden van de Koude Oorlog.
Want was het u al opgevallen de afgelopen weken? Ik geloof dat het eind augustus was dat Poetin in zo'n groot televisieinterview voor het eerst, of nee, voor pioniers was het dat hij erover begon. Ja.
Nee, ik heb het inderdaad het artikel ook in de New York Times vanmorgen gelezen. En wat je ziet is dat retoriek gebruikt wordt. En ik zie het toch echt als een boodschap van er is geen militaire oplossing. Aan de andere kant denk ik dat de kans dat Rusland ook daadwerkelijk nucleaire wapens zou inzetten, die acht ik nog steeds nihil. Rusland is er zeker niet om uit om de paria te worden van de internationale wereldpolitiek. Het zou gaan om tienduizenden doden. Hmm. We kunnen veel van Poetin zeggen, maar het is geen krankzinnige idioot. Hmm.
Idioot.
Hij is zeker niet een politicus waar ik naar opkijk. Hmm. Maar hij is niet helemaal gek. Dus die afschrikking en dat effect, dat is de boodschap die ik meekrijg als ik luister naar de woorden van de heer Poetin en benadrukken dat het een land is met nucleaire wapens. Dat wisten we natuurlijk ook. Ja. Dat is ook de reden waarom wij ook altijd hebben gezegd, er is geen militaire oplossing voor het conflict wat gaande is in Oekraïne.
Ja, maar Joris van Bladel, Poetin is niet gek. Dus dan is de kans nihil, zegt mevrouw Piri. Dat hij niet krankzinnig is, dat geloof ik ook. Is de kans nihil?
Ja, in principe is het gebruik van nucleaire wapen is erop gebaseerd om nooit gebruikt te worden. Dus dat is inderdaad zo. Maar je moet het toch wel zien in het kader van ook die hele, dat opbod dat ook gebeurt aan de NAVO-zijde. En in dit kader, ja, je ziet daar ook daar een opbod aan. De escalatie gaat maar door. Ja. En in dat kader wordt het nucleaire wapen wel gebruikt. Weliswaar in de retoriek, maar ik zou er toch wel op wijzen dat het toch serieus moet genomen worden, dat element.
Nou ja, die retoriek is een keer uitgewerkt, meen ik, van de zomer door een voormalige naaste adviseur van Poetin, die nu verder van hem afgedreven is. En die had het wel degelijk over een scenario waarin Poetin ervan uitgaat dat de NAVO niet bereid is om voor een stad ergens in het oosten terug te slaan. Dus dat een kleine tactische aanval op een grotere stad ergens in Oost-Europa wel degelijk tot de mogelijkheden zou behoren, mevrouw Piri.
Ja, ook een kleinere tactische aanval zal natuurlijk enorm veel doden tot gevolg hebben. Ik denk ook niet dat de Russische bevolking zo'n aanval zou accepteren. Ik denk echt dat de NAVO ook duidelijk heeft gemaakt bij die conferentie in Wales, die top in Wales, dat een aanval op één is een aanval op allen. Dat weet Poetin ook. Dus nogmaals, die retoriek bevalt mij niet, nee. Vanuit Moskou komt. Maar de kans dat ook daadwerkelijk zal worden ingezet, die kans is heel klein. En het is eigenlijk zelfs een beetje ironisch dat naar aanleiding van het conflict in Oekraïne dit debat weer omhoog komt. Terwijl Oekraïne vrijwillig haar nucleaire wapens heeft opgegeven. Als voorwaarde dat de grenzen erkend zouden worden. En we zien waar we helaas zijn met dat conflict. Dus het is een beetje ironisch dat nucleaire wapens naar aanleiding van het conflict in Oekraïne nu weer een rol spelen.
Ja, terwijl ik zelfs geluiden hoor uit Oekraïne dat Oekraïne zich opnieuw nucleair zou willen bewapenen. Althans, dat soort stemmen gaan op in Oekraïne.
Zullen ook ongetwijfeld daar een aantal mensen dat beweren. Ik heb het gelukkig niet vanuit de huidige regering of de president dat soort taal gehoord. Ik denk echt, één ding wat ons duidelijk moet zijn is dat er geen militaire oplossing is voor dit soort conflicten. En dat we dus uiteindelijk alleen maar nader tot elkaar kunnen komen en tot goede afspraken kunnen komen op het moment dat we om de tafel gaan zitten.
Ja, Joris van Bladel, is de urgentie wat dit soort dreiging betreft groot genoeg in de Europese politiek?
Ik denk dat de urgentie in zijn algemeenheid veel te laag is in het Westen. Ik bedoel, tot voor kort. Ik herinner me nog dat ik in juni van dit jaar een diplomaat van de EU sprak. En die zei me, ja, als je mij vorig jaar had gezegd dat er een oorlog in Europa zou plaatsgrijpen, dan zou ik je verget verklaard hebben. Ja, nu, dit is het geval. En daar hebben we nu eigenlijk geen enkel antwoord op. Ook wat betreft het artikel 5 waar mevrouw daarnet naar verwees. Ik wil er toch even op wijzen dat we helemaal niet klaar zijn om daar een antwoord op te geven, mocht het geval zich voordoen. En bijvoorbeeld toen ik een paar maanden geleden in Estland was, waar wel degelijk een enorme angst heerst wat betreft een mogelijke inval, gedeeltelijk of massaal. Daar is geen antwoord op. Mm. En de NAVO ik wil daar natuurlijk wel iets aan doen, maar ik heb op dit moment het gevoel dat daar geen adequaat antwoord
is. Maar wat zou het antwoord moeten zijn? Mevrouw Piri zegt, een militaire oplossing is er niet. We zullen moeten gaan praten.
Ja, maar dat is evident. Maar het punt is dat wanneer het zich toch voordoet, heb je geen antwoord. En dat is natuurlijk het basis van artikel 5. Hoe geloofwaardig ben je? En dat is de cruciale vraag die moet gesteld worden. Als je geen adequaat antwoord hebt, dan is dat eigenlijk heeft dat niet zoveel zin.
Mevrouw Piri, is er inderdaad daadwerkelijke bereidheid om dat artikel 5 ook in werking te zetten?
Nou ja, ik weet niet wat men nog meer kan verwachten dan dat daar openlijk door alle regeringsleiders die lid zijn van de NAVO een hele duidelijke verklaring over uitgaat. Dat is natuurlijk ook juist om die mensen in de Baltische Staten, daar was de angst het grootst, dat er bijvoorbeeld toch de Russische minderheid beschermd zou moeten worden. Hè? Dat is de doctrine die natuurlijk Poetin vaak gebruikt. En op die manier er geïnterveneerd wordt vanuit Moskou. Ik denk die garanties die zijn heel helder. Maar er is alsnog geen oplossing voor wat er nu gebeurt in Oekraïne. En als we kijken naar een oplossing, dan moeten we toch weggaan bij die militaire retoriek en toch meer gaan kijken hoe we uiteindelijk in goed overleg, en dat kan goedschiks, dat kan kwaadschiks, en helaas hebben we gezien de laatste maanden dat alleen maar kwaadschiks kan met Moskou.
Ja. Maar als ik daar even iets op mag bedoel, het gaat over capaciteiten. En als ik even mag verwijzen naar de inzet van bijvoorbeeld de Nederlandse regering, ook de Belgische overigens, in Syrië en Afghanistan. In Irak, dan is het wel duidelijk gezegd, ja, die capaciteit die daar wordt voorzien is niet meer beschikbaar voor de NAVO. Dus er is een gebrek aan capaciteit.
Ja. Nou ja, goed, ik zou het even wat die militaire optie betreft hierbij willen laten en even verder willen gaan op dat praten. Want later deze week ontmoeten Poroshenko en Poetin elkaar weer, de Oekraïnse president en Poetin. Wat verwacht u daarvan, mevrouw Piri, in het licht van bijvoorbeeld wat er vandaag in Kiev is gebeurd met heftige demonstraties van nationalistische groeperingen tegenover de regering? Poroshenko staat onder zware druk wat dat betreft.
Ja. Nou, ik verwacht, het is heel triest om te zien natuurlijk wat er vandaag gebeurt. Dat zijn de ultranationalisten die met Molotov-cocktails hun parlement aanvallen, eigenlijk in Kiev. Maar we moeten niet vergeten dat het hier gaat om een splinterfractie, gelukkig, als het gaat om de Oekraïnse politiek. Er zijn veel aanhangers van de extreemrechtse partij Svoboda die tussen die betogers waren. En op dit moment, als je kijkt naar de peilingen, zo'n 2 weken voor de verkiezingen die op 26 oktober zullen plaatsvinden, zie je dat deze club waarschijnlijk niet eens 5% gaat halen bij de verkiezingsuitslag. Dus het is een fractie die aanwezig is, met name in West-Oekraïne, maar gelukkig maar een hele kleine fractie. Wat ik verwacht is dat er met de verkiezingen, ook als we kijken naar de peilingen, er een nog grotere steun zal komen voor de gekozen president, voor Poroshenko en zijn regering.
Wij kregen ook berichten dat een collega sprak vandaag met een correspondent in Oekraïne, die vertelde dat in zijn stad de Janukovic-gezinde kandidaten grote kanshebbers zijn, meeste campagnegeld hebben. Gaat er veel veranderen in het parlement, denkt u?
Ja, ik denk nog steeds, wat er in ieder geval gaat veranderen, is dat eigenlijk de partij van de voormalige president is een beetje uit elkaar gevallen.
Ja, de partij van de regio, zoals
precies,
dat, hè?
Precies, die met name in het oosten van Oekraïne heel groot was. Dat is uit elkaar gevallen. Wat je ziet is, wat er overblijft, zijn de partijen van de premier, de partij van de president, de partij van de burgemeester van Kiev, en Timoshenko, de oud-president en premier. En dat zijn over het algemeen allemaal pro-westerse partijen. Die wel geleid worden of gefinancierd worden vanuit oligarchische structuren. Dat is helaas nog niet veranderd in Oekraïne. Maar ik verwacht dus uiteindelijk dat er een groot blok is wat die hervormingen wil doorzetten die al zijn ingezet in Oekraïne. En dat zijn democratische hervormingen die ook nodig zijn, ook economisch gezien. Maar ook zeker als het gaat om het bestrijden van de corruptie. Dat zijn ook de voorwaarden van de EU om het land verder te steunen. En ik verwacht dan ook na de verkiezingen dat een nieuwe regering meer kansen krijgt om afspraken te maken met de rebellenleiders in het oosten over hoe het land bij elkaar kan worden gehouden en over de autonomie die aan het oosten gegeven zal worden. Ja.
Joost van Bladel, even tot slot. Wat verwacht jij van het contact tussen Poroshenko en Poetin later deze week?
Zeer weinig. Ik geloof dat de situatie in het oosten eigenlijk een blijvend probleem zal zijn voor de komende 10, 15 jaar. Maar ik ben meer geïnteresseerd in wat er in Oekraïne zelf gaat gebeuren, in de hervormingen die zo groot nodig zijn en waar veel te weinig aandacht wordt aan gegeven.
Ja, nou, mevrouw Piri gaf daar een beetje een optimistisch beeld over, dat er in ieder geval een stevig blok in de politiek komt dat voor werkelijke hervormingen zou zijn. Zie jij het ook zo?
Ik ben iets meer pessimistisch ingesteld, vrees ik. Het is inderdaad waar dat het spreekt altijd over een kleine minderheid die zeer radicaal is, maar ze kunnen toch wel heel wat schade toebrengen.
Goed. Wij gaan dat volgen de komende tijd in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Oekraïne. Hartelijk dank, Joris van Bladel en